Voor de podcast Goed Nieuws met Joris Luijendijk had Nina Polak een gesprek met Joris over haar correspondentschap Modern Lijden, over psychisch leed in onze tijd. Ook dat hele gesprek kun je luisteren op De Correspondent. Op zoek naar ervaringsverhalen, ter illustratie bij dat gesprek, kwamen we in contact met correspondentlid Jan-Gert Schuurman. Zijn verhaal was zo bijzonder dat we het ook op zichzelf een plek wilden geven. Je hoort het nu.
Mijn naam is Nina Polak en ik schrijf voor De Correspondent over het moderne leven. Momenteel onderzoek ik hoe de moderne mens lijdt en wat daar eigen tijds aan is. Kort geleden kreeg ik een mailtje van correspondentlid Jan-Gert Schuurman. Hij vertelde dat hij in 2013 een zware psychose heeft gehad en dat hij als psycholoog en onderzoeker bovendien wel wat verstand had van dit onderwerp. Van zijn psychose is hij inmiddels hersteld, mailde hij. Maar om zijn ervaring een plek te geven, werkte hij aan een boek, een verzameling brieven aan zijn vrienden en geliefden over de angstige tijd dat hij het contact met hen en met de werkelijkheid verloren was. Wilde ik het niet lezen, dat boek, vroeg Jan-Gert zich af. Want ervaringsverhalen kunnen toch eigenlijk niet ontbreken als je het hebt over menselijk leed. Ik las zijn boek en was ervan onder de indruk. Niet alleen van zijn verhaal, maar ook van zijn inzicht in zijn eigen toestand.
Wacht nog even tot ik hem heb uitgepakt.
Ik bezocht hem thuis in Amersfoort.
Ik ga er een beetje vanuit dat in juni 2013, toen was ik hier thuis, hier in de kamer. En toen op een gegeven moment, wat er precies aan vooraf ging, weet ik niet. Maar bij mij sloegen figuurlijk de stappen door. Ik viel op de grond. Kon op een gegeven moment weer staan. Er was echt een lichamelijke verandering had plaatsgevonden. En ik had het besef op dat moment, juist of niet, nu gaat het fout. Nu is iets voor eeuwig en altijd in mij veranderd. Het wordt nooit meer zoals het was. Hoe moet ik nou verder? Dus ik heb eigenlijk 4 maanden lang vrijwel niet geslapen. Het enige wat ik zo nu en dan had, was dat ik als het ware, net of werd er een knop uitgezet. Dus dan viel ik gewoon overdag gewoon, ging ik gewoon uit. En dan werd ik soms 8 uur later weer aan. Intussen kon ik bijvoorbeeld mijn mails slecht schrijven. Ik moest echt over elke zin, niet 10 minuten, maar een 30 minuten nadenken. Ik kreeg het er maar niet meer uit. Maar goed, links en rechtsom functioneer ik nog. Maar dat werd wel gaandeweg erger. Dus toen ik met de kinderen in 2013 naar New York ging, we zouden daar naartoe op vakantie, en ik had toch in mijn hoofd om dat wel te doen. Ja, toen had ik zelf nog niet door in welke extreme toestand ik kon raken. En toen werd ik dus ernstig psychotisch daar in de buurt van New York op Long Island. En daar bevond ik me gelukkig in een veilige, relatief veilige omgeving. Daar mocht je niet sneller dan 30 km per uur rijden op de campus. Daar liepen allemaal mensen die mij kenden. Ik kende die mensen, niet allemaal, maar veel. Dus ik heb het daar bijna 4 weken vol kunnen houden met de kinderen. Wel heel veel naar New York gereisd. Maar intussen werd ik heel erg psychotisch. Ik werd zo ontzettend paranoia. Dat wil je niet weten. Dat was zo erg. Dit is mijn mobiel. Die heb je dan bij je. En ik dacht echt, dat ding dat registreert alles. En ik droeg hem bijvoorbeeld hier op mijn borstzak, bij mijn hart. Dus ik dacht van, nou, dat ding dat houdt keurig bij. Maar ik mocht in mijn psychose de ding ook niet wegleggen. Want dan zou degene die mij afluisterde denken van, hey, hij is op de vlucht, hij heeft ons door. We moeten hem nu inrekenen. En ik dacht dat de tabaksindustrie het op mij gemunt had. Echt compleet bizar. En dat maandenlang, hè? Dus uit mijn hoofd 24 augustus kwam ik terug uit Amerika. Ik wist, ik moet die kinderen overdragen aan hun moeder. Ik ben gescheiden. Die zat te wachten op Schiphol. Mijn ex is ook psychotherapeut. Werkt in een psychiatrische inrichting. Ik sprak Wartaal toen ik aankwam.
Zo meteen door dat je een psychose had?
En ze dacht onmiddellijk, die is psychotisch. Want ik voerde niet een gesprek met haar. Ik voerde een gesprek met een geprojecteerde ander. Snap je dat? Dus alsof jij, ik legde jou allemaal dingen in de mond. Ik legde de ander, in dit geval haar, allemaal dingen in de mond die ze niet gezegd had. Ik dacht dat ik werd door de CIA achterna werd gezeten. dat ik dadelijk weer, dat ik die kinderen moest afdragen. En dat ik waarschijnlijk weer werd ingerekend en terug moest naar de VS.
Dat zei je ook tegen haar al die
keer? Ja, dat weet ik niet meer. Waarschijnlijk wel, ja. Maar zij was ook zo verward op dat moment dat wat gebeurt hier. Hij houdt het niet voor mogelijk. Ik weet bijvoorbeeld, er is een uitleveringsverdrag tussen Nederland en Amerika. Dus als je in Nederland wordt opgepakt, in Nederland kun je opgepakt worden en in Amerika worden uitgeleverd. Nou, dat soort dingen weet je dan. Dus ik had in mijn psychose in mijn hoofd gehad dat ik mij was nog toegestaan om die kinderen naar Nederland te brengen. Ja, volstrekt idioot. En dan gelijk zou ik worden ingerekend. He, uit prioriteit voor de kinderen werden ze nog even bij de moeder, mochten ze worden afgeleverd en dan terug en daar berecht worden. Maar ik dacht echt dat dat gebeurde. En dat kun je bijna niet. En alleen ik had altijd nog een klein gevoel van, dit zou natuurlijk ook gewoon één grote nep kunnen zijn. En dat heeft me denk ik er ook van weerhouden om er echt actie op te zetten.
Want heb je dan het concept psychose in je hoofd?
Nee, totaal
want je
niet.
Want dat concept ken je, want je bent psycholoog. En
ja, maar op dat moment denk je daar helemaal niet aan.
Nee, denkt niet, ik ben psychotisch. Dat komt niet in je op.
Nee, totaal niet. Hield er rekening mee dat er een rare streek met me werd uitgehaald. Ja. Maar ik was op dat moment niet in staat om daar even rustig voor te gaan zitten en te bedenken wat zou hier aan de hand kunnen zijn met mij. Nee.
Achteraf lijkt het erop dat de psychose van Jan Gerrit werd getriggerd door een samenloop van omstandigheden. Hij had een stressvolle baan als onderzoeker, een scheiding achter de rug en bovendien, zo bleek later, een falende schildklier. Dat had invloed op zijn prefrontale cortex. Het deel van de hersenen dat greep houdt op je sociale functioneren en het maken van beslissingen. Hij denkt zelf ook dat een zekere aanleg een rol heeft
toen
gespeeld.
Toen ik hier bij de psychiater terecht kwam. Enerzijds vertelde ik het een en ander, maar elke keer als ik iets had verteld, dacht ik van, oeh, dit gaat helemaal mis. Want ze gaan allemaal dingen nu met me willen, die wil ik helemaal niet. Zoals ik wil per se niet in de psychiatrische kliniek. Want daar gaan ze me echt kapot maken.
Je bent niet opgenomen geweest, hè?
Nee.
Nee,
een van de. Ik heb enorm geluk gehad. Ik heb, dit zijn wat emotionele dingen om te zeggen. Ik heb, hoewel de relatie met mijn ex niet heel goed was, trad zij op dat moment op als een professional. Dus dat was belangrijk. En nog veel belangrijker was dat drie goede vrienden van mij, die hebben mij uit de psychiatrische kliniek, uit het gesticht, wilde ik zeggen, gehouden. Ja, zo zie je dat, hè? Het gesticht, met slechte koffie. Maar ik zat hier bij de psychiater en om een lang verhaal kort te maken, dat was het moment dat de psychiater had besloten, nou, hij is echt gek, die jongen is psychotisch en die moet opgenomen worden. De psychiater die vertelde mij dat ik dadelijk niet meer gesprekspartner zou zijn. En dat er niet meer met mij werd gesproken, maar dat er net maar over mij zou worden gesproken. En dat de psychiater zich dan zou gaan richten, legde hij me uit, aan mijn ex en mijn vriend. Om met hem te praten over wat er met mij zou moeten gebeuren. En toen veranderde hij ook echt van houding. De gesprekshouding was weg en hij richtte zich op mijn ex en mijn vriend vooral. Van nou, wat gaan we doen? Ik had intussen, ik dacht, laat eventjes in de waan twee sterke stichtbroeders, dacht ik, te hebben gezien. En die waren er ook. Het was niet een waanvoorstelling. Die stonden te wachten om mij op te nemen. En ze verwachten verzet. Dus ze moesten sterk zijn. Dus de psychiater legt dus aan mijn ex en mijn vriend Jan uit van, nou, Jan Gerrit, ik denk dat hij psychotisch is. Hij kan op dit moment niet voor zichzelf beslissen. Dus ik wilde eigenlijk nu met jullie bespreken dat hij naar de psychiatrische inrichting gaat. En toen Jan, mijn vriend, die begon te bulder lachen. En die heeft zo die situatie een beetje naar de hand gezet. En die heeft tegen de psychiater gezegd, meneer de psychiater, ik ken Jan Gerrit al meer dan 30 jaar. Wij zien elkaar elke 4 weken bij een soort jongensclubje. We bespreken en lezen daar artikelen. We hebben ook veel lol met elkaar. Ja, Gerrit in een psychiatrische kliniek, dat kan ik me niet voorstellen. Dat past niet bij hem. Maar, zei Jan, misschien kunnen wij het doen. Want er zijn nog twee bij en die heb ik al gebeld, Joachim en Arno. En we zijn al met z'n drieën bereid om op hem te passen, zolang dat nodig is. De psychiater die was eerst een beetje zo van, nou dat wil ik niet. Maar Jan die hield gewoon vol. Met een lach en weet je, hij deed dat heel, hij maakte er theater van. En ja, hij heeft dus die psychiater ervan ook kunnen overtuigen dat ik niet het gesticht in hoefde, maar dat ik met hem mee mocht en dat zij dan eerst dagelijks en daarna wekelijks contact zouden houden met de psychiater en dat zij dan op me zouden passen. Dat hebben ze 5 weken gedaan. Maar Joachim die heeft mij dus 3 weken lang die pillen naar binnen geschoven. Niet zo, maar gewoon opletten, wat doet je Gerrit nou weer met die pil? En ik respecteer Joachim. Hij is een heel intelligente man. En integer tot op het bot. Dus daar kon ik ook niet omheen. Ik zou het veel meer mensen toewensen om ook in zo'n vriendenkring je te bevinden die zorg aandurven en aankunnen. En mijn vrienden hebben dat met verven gedaan. Daarmee wijs ik de psychiatrische kliniek niet af. Ik denk dat het van vele kwaden de mindere kwade is. Als iemand de boel kort en klein slaat, dan is het misschien handig om hem even zodanig in te snoeren dat hij dat niet meer doet. Dat is niet fijn, maar tenminste gaat de boel niet naar de bliksem. En het doet ook iets met je persoon als je in een psychiatrische kliniek terechtkomt. Er wordt je beslisvrijheid, je agency wordt je afgenomen. En je bent gewoon één van de velen. Dus de persoonlijke aandacht die je zou krijgen van je vrienden heb je niet. Je moet een psycholoog niet behandelen als een gek. Zij denkt dat ze volstrekt rationeel handelt. Dus waar je achter moet zien te komen is, waar ontleent die persoon zijn of haar rationaliteit aan? Probeer dat te ontdekken. En dan is dat ook idioot, maar er is wel een grondslag.
En ik begrijp ook dat als je mond doodgemaakt wordt, dat iets doet met ook de betekenis van de psychose, die volgens mij in jouw optiek ook wel belangrijk is voor het herstel.
Ja, je ziet dat in de psychologie eerst de menselijke ervaring het object van onderzoek werd. En dat is met de Tweede Wereldoorlog en het verschuiven van het zwaartepunt van het psychologisch onderzoek van Europa naar Amerika volledig ondergesneeuwd geraakt. Ineens waren het de behavioristen die de dienst uitmaakten. En tot de dag van vandaag moeten we het vooral hebben over de meetbare verschijnselen. Daar hebben we ook wetenschappelijk allemaal redenen voor. Het probleem daarbij is dat waar het bijvoorbeeld ook in een psychiatrische ziekte om gaat, de ervaring daarmee op de tweede plaats komt, secundair wordt. En dat zie je ook in hoe wij als wetenschappers denken. We zeggen van, nou, je hebt primaire eigenschappen, dus al die dingen die je kunt meten, zou je kunnen zeggen. En dan heb je nog secundaire eigenschappen, zoals ook bijvoorbeeld kleurzien. Kleurzien kun je niet meten. Moet je afleiden uit wat iemand ervan vindt. Dus ook wat je ervaart, pijn, is secundair. Maar als je kijkt naar wat voor ons als mensen, of als agents, waar het om gaat, is hoe ervaar je de wereld? Hoe sta je in de wereld? Wat doe je? En wat kun je blijven doen? En ik denk, je kunt nog steeds heel veel leren uit hoe de psychologen van voor de Tweede Wereldoorlog dat aanpakten. En wat is het om ervaring centraal te stellen? Maar laat die mensen aan het woord. Want het woord is eigenlijk de enige, is het medium waarin we toegang hebben tot wat in iemand omgaat. De volgende stap die je dan kunt zetten is, kun je misschien zo ook vanuit de ervaring karakteriseren wat een psychose is. En ik zeg ook iets in mijn boek over, ik relateer het ook aan literatuur, laat ik het zo zeggen. Als je boeken schrijft, dan heb je in gedachten, wat is het plot van mijn boek? En ik dacht op een gegeven moment, later pas hoor, niet in mijn psychose, dit lijkt gewoon wel een soort plot-explosie waar ik in terecht kom. Ja. De ene plot is nog niet afgelopen of de volgende begint weer. Van een slechte B-film, zeg ik ook, want het is echt niet leuk. Je moet veel films en boeken over psychose maken het allemaal veel te romantisch. Het is gewoon vreselijk. Het is smerig, het stinkt, het doet pijn, het is afschuwelijk. Niks mee te maken willen hebben. Maar het is wel waar. Ja, het is smerig in de zin dat je dus, ik zal even eens zo'n smerig ding zeggen. Bijvoorbeeld, een van mijn angsten is dat ik in een gevangenis in Amerika zou raken. Met vermoedens dat ik pedo zou zijn, dat ik mijn kinderen heb verwaarloosd, heb laten misbruiken. Nou, kom daar maar eens mee in de gevangenis. Nou, dan weet je precies wat je gebeurt. En dan krijg je dus wanen van het type, ja, ik zeg het maar even, die zwarte kerels die je kapot neuken. Dat is wat je je dan voorstelt. Nou, zwarte kerels, hartstikke racistisch.
Schrijf je ook.
Ja, kapot neuken. Ja, hallo. Ja, dat je verkracht wordt als man. Dat soort dankbeelden. Nou, dat is niet leuk hoor, om daarover te vertellen. Dat is vreselijk. Ik heb ook even in het schrijven, moet ik dat nou zo opschrijven? Ik denk van ja, zo was het wel. Ja. Ja. En dit is er dan eentje van.
Het is beangstigend wat Jan Gerrit ervoer in zijn psychose. Een psychose is beangstigend, ook voor de mensen om je heen.
Je kunt mensen bang maken dat ze denken van, hé, zo'n gevaarlijke gek wil ik niet in de buurt van mijn kinderen hebben. Dat is ook een reden voor mensen om afstand van je te nemen. Ik raak verstoord, maar ook de mensen waar ik relaties mee heb raken verstoord.
Terwijl juist de mensen om je heen zo belangrijk zijn voor herstel, denkt Jan Gerrit. Relaties zijn cruciaal voor wie aan een psychose leidt. Zijn these als wetenschapper luidt...
Onderzoek de verstoring van die relatie en de verstoring van die relaties bij mensen met een psychisch probleem. En kijk, je gaat hier een beetje loskomen van het gesprek over psychoses en depressie in termen van allerlei neurotransmitters die op hol zijn geslagen. Die mogen wel weer terugkomen, maar haal de mens niet uit het weefsel van interacties waarin ze zich bevinden. Want wat ik meende te zien is dat het met name de relaties zijn die stuk gaan. En daarin had ik ook het besef dat ook de relaties van twee kanten verstoord raken. Dat is ook het mooie van het relatiebegrip. Je hebt altijd twee zijden in een relatie, of meerdere, maar tenminste twee. Ik raak verstoord, maar ook de mensen waar ik relaties mee heb raken verstoord. Je gaat als, in mijn geval, psychoot, ga je dus hulp nodig hebben om dat te herstellen. Ik heb dat zelf eigenlijk ondernomen in het besef, want je bent als persoon echt weggevaagd. Je weet nog wel dat je er bent, maar je weet niet in welke richting je moet. Dus ik ben gewoon mijn vrienden gaan opzoeken. En ik ben heel low-key geweest. En ik dacht van, nou ja, dan moet ik me maar laten influisteren wie ik was. Intussen kom je ook tot het besef, dat is nog steeds iets wat ik dagelijks heb, dat je niet meer de oude gaat worden. Dus dat je moet verlaten dat je nog de persoon wordt die je was. Snap je dat?
Waar denk je dat in zit? Hoe komt dat?
Nou ja, als je zo extreem, als je zo'n extreme ervaring hebt, dan doen zich dingen voor. Dan word je gedwongen beslissingen te nemen die imaginair zijn, maar ze zijn echt. En dat is een van de dingen die je ook bij het ondersteunen van mensen met een psychose moet doen. Moet zeggen, oké, het is niet gebeurd, maar het is wel echt gebeurd. Daar moet je een weg in zien te vinden. En die wetende dat je die ervaringen hebt gehad, beseffend dat, ook al zijn ze niet gebeurd, ze wel gebeurd zijn, ja, ben je niet meer de persoon die je bent. Hè, je hebt een psychosetrauma. Ja, mijn trauma was, dat heeft ook tot juli 2017 geduurd voordat ik daar eindelijk bij kon, was dat ik dacht dat ik mijn kinderen, met medewerking mijn kinderen had laten verkrachten, waar ik bij was. Dat is niet gebeurd, maar in mijn hoofd was het wel gebeurd. En dat kon ik, daar heb ik jarenlang in mijn slaap van moeten huilen. Dat was altijd aanwezig. En nou gelukkig niet meer.
Helpt de kunst en de literatuur?
Ja, ik denk dat theater, net als boeken, daar een rol kan spelen die andere vormen van expressie niet kunnen. Bijvoorbeeld de wetenschappelijk. Je kunt er iets mee bereiken wat een wetenschappelijke tekst niet zal bereiken. Dat is omdat theatermakers, schrijvers, we zeggen het altijd zo mooi, in de huid kruipen van. Je probeert het verhaal eerste persoon enkelvoud te vertellen. Je probeert de reflecties en de bejegening tussen mensen te beschrijven. En ook weer de derde persoon enkelvoud en het eerste persoon aan elkaar te relateren. Wat er van buiten te zien is en wat er van binnen gebeurt. Literatuur is bij uitstek daar goed in.
Nu snap je ook waarom Jan Gerrit voor een boek met brieven aan zijn vrienden en geliefden heeft gekozen. Hij heeft daarmee een literaire vorm gevonden die zijn ervaring begrijpelijk maakt. En laat zien hoe belangrijk het herstel van zijn relaties voor hem is. Zijn dierbaren hebben het inmiddels gelezen.
Het effect bij mijn ouders bijvoorbeeld is ten eerste dat hun respect voor mij persoonlijk enorm, hadden ze al, maar nam enorm toe. Zo van, wauw, hoe heb je dat gedaan? En dat daar wel degelijk een kop op zit nog steeds. Hè? Dat jij nog steeds agent bent en die beslissingen neemt. En hoe je dan met de moed der wanhoop erin slaagt om daar nog wat van te bakken. Dus dat heb ik hier voor mezelf gedaan. Dat zou mooi zijn als dat ook voor de anderen die minder goed in staat zijn om alle redenen om het zo op schrift te stellen, gaan ervaren. Dus dat ze gerespecteerd worden. Van jij hebt ook echt een strijd te leveren. Snap je?
Dit was een productie van De Correspondent, met grote dank aan Jan Gerrit Schuurman, gemaakt door Romane Rodriguez en mijzelf, Nina Polak.